Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte bestemd is voor de kerkelijke kassen. En dat aanstaande woensdag de kerkenraad hoopt te vergaderen en dat er gelegenheid is om die te bezoeken vanaf 8:30. En dat aanstaande dinsdagmiddag er weer een bejaardenmiddag zal worden gehouden, aanvang 4:30. En dat Johannes Martial en Teuna Wilhelmina Gardenier bij de kerkenraad kerkelijke bevestiging van hun huwelijk hebben aangevraagd. Die bevestiging zal, zo de Heere wil, plaatsvinden woensdag 20 april om 2:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 147. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. 147, het derde vers. Lezen Gods woord uit de Handelingen der Apostelen, het 20e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 12. Handelingen 20, de verzen 1 tot en met 12. Nadat nu het oproer gestild was, Paulus de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende ging uit om naar Macedonië te reizen. En als hij die delen doorgereisd en hen met vele redenen vermaand had, kwam hij in Griekenland. En als hij al daar 3 maanden doorgebracht had en hem van de Joden lagen gelegd werden, als hij naar Syrië zou varen, zo werd hij van zin weer te keren door Macedonië. En hem vergezelschapte tot in Azië Sopater van Berea en van de Thessalonicense Aristarchus en Secundus en Gaius van Derbe en Timotheus en van die van Azië Tychicus en Trophimus. Deze vooraf heen gegaan zijnde wachten ons te Troas. Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden en kwamen in 5 dagen bij hen te Troas, alwaar wij ons 7 dagen onthielden. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullen de des anderen daags verrijzen. En hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar ze vergaderd waren. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster. En met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende viel van de 3de zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus afgekomen zijnde viel op hem en hem omvangende zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij weer boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Tot zover de lezing van Gods woord. Onze tekst is uit dit schriftgedeelte, Handelingen 20, de versen 9, 10 en 12. Ik lees u die versen nog een keer, vers 9, 10 en 12. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap neerstortende viel van de 3de zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Doch Paulus afgekomen zijnde viel op hem en hem omvangende zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Zoeken wij nu eerst Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Wij doen dan ook voorbeden en dankzegging. Een voorbeden voor onze zieken, zuster Maasdam die nog in het ziekenhuis in Utrecht verblijft. Zuster Van Leeuwen van de Horstlaan die ook in het ziekenhuis is, in Zeist in haar geval. In dat ziekenhuis is vannacht ook opgenomen zuster Langelaar, die daar vanmorgen een operatie moet ondergaan. Zuster Velker is uit het ziekenhuis ontslagen en verblijft nu in Nassau-Odijkhof. Zullen wij samen de Heere bidden. Heere, we zien aan de morgen van deze dag op tot u. Nu gij ons bij elkaar brengt en nu wij de gelegenheid ontvangen om naar uw woord te luisteren en om in deze morgen ook getuige te zijn van het feit dat u het verbond van Abraham, uw vriend, bevestigt van kind tot kind. Als immers ook het sacrament van de heilige doop mag worden bediend aan een kind der gemeente. Heren, we zien op tot u in het besef dat we van uw zegen geheel afhankelijk zijn en dat wij zonder die zegen niets tot stand brengen. Bezoek ons dan met uw heil, Heere, en laat uw heilige geest krachtig in ons midden werkzaam zijn. Laten wij door dat werk van uw geest onderwezen worden. Laten we door het werk van uw geest de schriften mogen verstaan. En als dat woord vanmorgen tot ons komt, zichtbaar en hoorbaar, draagt u het dan binnen in ons hart en doet u het dan zijn voor het eerst of opnieuw in ons leven een kracht Gods tot zaligheid. Geef ons oren om te horen, geef ons een hart om te verstaan, Geef ons geloof om uw woord gelovig te ontvangen. En wilt u zo nog uw werk in ons midden doen? Ach, wij hebben dat allemaal niet verdiend. Als wij terugzien op de week die voorbij is, dan zijn er weer zoveel dingen die ons aanklagen en ons beschuldigen. Zoveel dingen, heren, die tegen ons getuigen en waardoor wij voor uw heilig oog niet bestaan kunnen. En wat hebben we nodig? Het bloed der verzoening. Wat hebben we nodig dat u vergeving schenkt? En dat moet ook bij u vandaan komen, heren. Wij kunnen onze zonden proberen te vergeten. Wij kunnen er overheen leven. We kunnen ze onszelf vergeven. Maar ze zijn pas weg als u ze vergeeft. Als u er het bloed van de Heere Jezus overheen legt. Als u onze zonden achter uw rug wegwerpt in een zee van eeuwige vergetelheid. Als u zegt, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En zolang dat niet zo is, heren, zijn ze er. Klagen ze ons aan en moesten ze ons bezwaren. En tot beschuldiging en tot verootmoediging brengen. Heren, wij bidden van u om het werk van uw geest ook in dat opzicht. Ontdekkend aan onze nood en ellende, maar ons ook ontdekkend aan dat wonder van genade dat er bij u vergeving is. En dat er voor zondaren een plaats des berouws is. En dat er voor verloren mensen een weg terug is, al zijn ze nog zo ver door hun zonde van u vervreemd en verwijderd geraakt. Heren, wij bidden van u om die genade die we niet missen kunnen in leven en in sterven. Die genade waar uw woord van spreekt, waar ook het sacrament van de doop weer van getuigt. Laat dat werkelijkheid mogen worden en steeds meer worden in ons leven, heren. O, wij bidden u, bezoek ons dan met uw heil en geef ons een gezegend uur waarin het ondervonden wordt dat u nog aan ons denkt. Denk dan ook niet alleen aan ons, maar weest u ook met hen die hier niet zijn kunnen. We dragen aan u op onze zieken. Zojuist noemden we elkaar de namen van hen die in een ziekenhuis liggen, uit het midden der gemeente. Heren, gedenkt u ze stuk voor stuk. Ze hebben allemaal allen hun eigen weg en hun eigen moeite met de weg die gij met hen gaat. Laten ze nu ook heel persoonlijk ervaren dat u aan hen denkt en dat u hen bij name kent en dat u ook weet wat hun noden en behoeften, hun kwalen en hun zorgen zijn. Heren, laat het toch ervaren worden dat als we onze weg op u de Heere wentelen, gij waar maakt wat u beloofd hebt, dat u het dan ook maken zult. En dan zullen we ook niet beschaamd uitkomen als we waarlijk bij u mogen schuilen met alle nooddruft van lichaam en van ziel. Dan bent u een God die wonderen doet, heren. Laat dat ook nog blijken. En wilt gij zo de tegenspoeden ook nog gebruiken als een middel om aan u en aan uw genadetroon te verbinden. Geef uitkomst in de nood en wilt gij doorhelpen als het moeilijk is. En laat uw hulp door ons verzocht, door hen rijk en heerlijk ervaren worden. Zegen alle die het moeilijk hebben, heren. Degene die rouw dragen, degene die verdriet hebben, waarmee door dan ook. Er zijn zoveel dingen in ons leven die aan ons knagen kunnen, die ons geluk wegnemen, die ons met moeite en met zorg vervuld doen zijn. Zoveel dingen, heren, die ons doen ervaren dat dit leven een jammerdal is. Dat woord uit onze belijdenis, dat is toch ook zomaar niet lichtvaardig op schrift gesteld, maar dat is toch uit de praktijk geboren. En er zijn toch altoos weer mensen die het ook in hun eigen leven zo ondervinden. Het jammerdal waarin gij ons kwaad toeschikt. Als we dan ook maar weten mogen, heren, dat het een vaderlijke hand is die dat alles bestuurt. En dat u er toch uw bedoeling mee hebt. En dat al die dingen niet geschieden om ons in de wanhoop te brengen, maar juist om ons tot u uit te drijven. En om ons te leren zien dat het hier op aarde niet is. En dat we het hier op aarde dus ook niet zoeken moeten. Maar dat er een beter vaderland is. Een stad die fundamenten heeft. Een plaats waar niemand zeggen zal, ik ben ziek. En dat is daar waar gij uzelf openbaart in al de zaligheid en de volheid van uw heerlijk goddelijk wezen. Schenk genade, Heere, om te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Schenk genade om ons te verlustigen in de dingen die boven zijn en ons niet te laten neerdrukken door de dingen die hier op aarde zo neerdrukkend kunnen wezen. Laat uw genade ons deel zijn, Heere, want naar uw eigen woord is dat genoeg. Wilt gij met allen zijn die vanmorgen geroepen worden uw woord te verkondigen? Sterk hen tot de taak waartoe gij hen roept en wilt u hen bekwamen? Wilt u geven dat uw woord ook verder dan deze gemeente, ja, door heel uw kerk en over de ganse aarde heen tot een zegen gesteld worden, opdat uw naam verheerlijkt wordt in de uitbreiding van uw koninkrijk en in het toebrengen van vele zondaren, maar ook in het onderwijs dat u aan uw volk en kinderen geeft, opdat ze wijs worden en onderwezen worden ter zaligheid. Gedenk ons, Heere, ook als straks dat kindje gedoopt wordt. Zegen de ouders bij het antwoorden op de vragen die hun gesteld worden. En wilt u ze daartoe een hart geven dat voor u en voor de bediening van uw geest mag openstaan, opdat zij in afhankelijkheid mogen beloven en in afhankelijkheid ook mogen volbrengen. Hoor ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu over tot de bediening van de heilige doop aan een kind der gemeente. En daartoe zal ik u allereerst het desbetreffende formulier lezen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Ja.
U neemt heel wat op u voor de tweede keer al, nu de Heere u voor de tweede keer met een kind bedeeld heeft en u dat kind, dit tweede, ook voor zijn aangezicht in zijn huis mag brengen bij het doopvont waar de Heere het verbond wil bezegelen en betekenen. De ouders zullen gehouden zijn, zo lazen we in het formulier, hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Nog breder dan het in het formulier staat dus. Daar wordt het allemaal kort samengevat wat dat verbond is. Wie God de Vader is en de Zoon en de Geest. En wat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest toezeggen. Het heil, het grote heil in de drie enige God. en hoezeer we dat nodig hebben, wij en onze kinderen, omdat we in zonden ontvangen en geboren zijn, in het Rijk van God niet kunnen komen, wedergeboorte nodig hebben, al die dingen. U bent er toe gehouden en u hebt uzelf er zojuist met uw ja-woord ook weer toe verplicht om ook dit kind, als het mag opgroeien, in die dingen breder te onderwijzen. Dan hebt u, zou ik zeggen, eerst zelf ook persoonlijk dat onderwijs nodig. Dat onderwijs vooral ook van Gods geest in uw hart. Om er zelf uit te mogen leven. En om het dan zo ook voor te mogen leven. En het zo ook te mogen uitdragen. Ik wens u van harte toe dat de Heere u zelf bij hem op school wil doen gaan. En dat hij u dat onderwijs geven wil van wat het is om verloren mens te zijn. En ook van wat het is om een gered mens te zijn door het werk van Christus toegepast door de Heilige Geest. Opdat u zo ook tot bekwame ouders zult worden bevorderd. Want dat is ook Gods werk. Om ouders te zijn die uit genade leven en die de genade mogen voorleven. Ik wens het u van harte toe dat zo de vreze Gods in uw hart en in uw huis, in het hart ook van uw kinderen zal mogen wonen. En dat de Heere door uw gezin ook zijn kerk zal willen bouwen. Wat een zegen als u dan straks voor de rechterstoel zult mogen staan. En als u zoudt mogen zeggen, zie hier, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Dat u ze op weg naar dat nieuwe Jeruzalem als aan uw hand ook zou mogen meenemen. Nee, dat u zelf aan de hand van die overste leidsman en de volleinde des geloofs zou mogen gaan. En dat uw kinderen ook aan zijn hand zouden mogen gaan. De eeuwigheid, de eeuwige zaligheid tegemoet. God geve u dat uit genade. Gemeente, wij zingen na de bediening van de doop het vijfde vers van de 105e psalm. Leendert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen de doopsbediening nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 142ste psalm, het eerste, tweede, vierde en vijfde vers. 142, vers 1, 2, 4 en 5. Ik riep tot de Heer met luider stem, als mij geen hulp of uitkomst bleek, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht. Thank you. Onze tekst verplaatst ons naar de kleine Aziatische stad Troas, waar Paulus al eens eerder geweest is. U weet, op zijn tweede zendingsreis heeft hij daar die Macedonische man gezien in dat nachtgezicht die hem verzocht om over te komen naar Macedonië. En nu is Paulus opnieuw in Troas. Daar is intussen ook een gemeente, een christelijke gemeente ontstaan. Het is niet Paulus' bedoeling om daar lang te blijven. Hij is op doorreis naar Jeruzalem. En wat hem daar allemaal te wachten staat, weet hij niet precies. Maar het is wel duidelijk en het wordt hem op verschillende plaatsen waar hij komt ook duidelijk gemaakt door mensen die daar op de een of andere wijze van God licht ingekregen hebben, dat Paulus straks een gevangene zal zijn. Hem wordt betuigd, zo zegt hij verderop in dat hoofdstuk ook tegen de ouderlingen van Efeze, hem wordt betuigd van stad tot stad dat hem in Jeruzalem banden en verdrukking aanstaande zijn. En daarom is er hangt er aan dat verblijf van Paulus in Troas en op al die andere plaatsen waar hij langskomt toch ook een vloers van mismoedigheid, van verdriet. Straks is hij geen vrij man meer, straks is hij gevangen. En zoals het hem dan bij het afscheid van de gemeente van Efeze duidelijk is, weet hij dat ze zijn aangezicht niet meer zullen zien. Het zal daarom ook wel zijn en daaruit voortvloeien dat de apostel bij zijn afscheidspreek in Troas de tijd vergeet. Laten we het zo maar zeggen. Dat hij zijn reden uitstrekt tot middernacht. Hij heeft zoveel nog te zeggen en het is de laatste keer dat hij het zeggen kan. Hij wil het ze nog een keer allemaal op het hart binden. En er is zoveel wat ze moeten weten om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Er is zoveel in dat rijke woord van God wat voor hen ook van het grootste belang is. En daarom kan hij geen eind vinden. En preekt hij nogal lang. Ze zijn samengekomen in, ik denk, een privéhuis met een aantal verdiepingen. Niet een speciale kerkzaal, niet een of ander heiligdom. Zo was die gemeente niet, dat konden ze zich daar niet veroorloven. Kennelijk was het ook in Troas waar wat in Korinthe waar was. Niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele aanzienlijken. En ze moesten dan ook maar genoegen nemen met een zaal of een zaaltje ergens op een bovenverdieping. Waar heel wat mensen bij elkaar zijn en als dat zo is, op een betrekkelijke kleine ruimte met heel wat mensen bij elkaar, dan is de zuurstof gauw verbruikt, dan wordt het wat bedompt. En als er dan ook, en dat is geen overbodige mededeling, ook nog vele lichten in die opperzaal waren, veel olielampjes die ook nog het een en ander aan zuurstof gebruiken en die misschien ook nog wel wat walm en wat rook achterlaten, dan is het begrijpelijk dat de atmosfeer in die zaal wat bedompt en wat bedrukt wordt. En dan kun je ook wat beter begrijpen dat die Eutychus in slaap valt. Hij zit in het venster, maar dat kan erop wijzen dat er weinig plaatsen meer zijn, dat het vol is en dat hij maar met zo'n plaats in de vensterbank genoegen heeft moeten nemen. Misschien dat zijn vader hem er wel neergezet heeft. Joh, jij kan daar wel zitten, zoals hier ook wel eens gebeurt op een uitschuifje. Maar in ieder geval, hij wordt door de slaap overmand. Misschien zit hij ook nog wat hoger dan de anderen, waar de lucht die hij inademt toch minder zuiver is. En als hij in slaap gevallen is, verliest hij zijn evenwicht en op een gegeven ogenblik valt hij aan de verkeerde kant ook nog van die vensterbank af. Hij valt naar buiten. En daar stort hij van de derde zoldering, dat zal de tweede verdieping zijn, zoals wij dat dan uitdrukken, naar beneden en valt op straat of op een binnenplaats. En komt zo ongelukkig neer dat hij dood is. Dood is. U begrijpt, dat geeft een ontzettende ontsteltenis in die gemeente in Troas. Eerst al het moment dat de jongen uit het raam viel. Paulus moest natuurlijk stoppen met zijn preek. En er gingen mensen naar beneden zo snel als ze konden. En ja, komen terug met de mededeling, de jongen leeft niet meer. Een geweldige schrik. En je kunt je afvragen, waarom gebeurt dat nou? Is dat nou werk van de duivel? Is het dan werk van de duivel als hij een kerkdienst verstoort? Dat zou best kunnen wezen, want de duivel is er natuurlijk altijd op uit om de loop van het woord tegen te houden. De duivel is er altijd op uit om mensen toch nog weer met andere dingen bezig te doen zijn en te doen blijven, zodat dat woord geen vat op hen heeft. En zodat zelfs deze ernstige kerkdienst waar Paulus afscheid preekt en dat voorgoed straks door iedereen weer vergeten wordt. En het enige waar ze nog over denken, dat is over dat ongeluk dat met Uitychus gebeurde. Ja, zo is de duivel altijd in de weer en zo is hij altijd bezig en zo probeert hij op allerlei manieren mensen bij de Here en van het geloof in Gods woord af te houden. Het kan ook wezen, en het hoeft elkaar nog niet eens uit te sluiten, dat heel duidelijk de Here het zo bestuurd heeft, dat hij het zo gewild heeft. Dat de duivel datgene wat hij doet wel ten kwade bedoelt, maar dat de Here er toch nog iets goeds mee voor heeft. Want God die boven alles staat, hij weet zelfs nog van de listen en van de lagen van de duivel gebruik te maken om daar zijn doel mee te dienen. En het zou best ook kunnen wezen dat de Here de gemeente van Troas op deze wijze een ernstige waarschuwing bedoelt te geven. Een ernstige waarschuwing van gedenk te sterven. Je kunt in de kerk zitten en daar ook sterven. Je kunt uit de kerk gaan en onderweg naar huis sterven. Gedenk te sterven. En die les moeten wij leren, die boodschap, die hebben we nodig, keer op keer. En soms moet de Here ons die wel eens op een gewelddadige manier, zou ik bijna zeggen, voorhouden. Omdat we zo geneigd zijn daar overheen te leven en dat uit onze gedachten weg te dringen. Gedenk te sterven. Je zit daar als jongen in de kerk en je overleeft het niet. Dat kan. Of zou het ook zo kunnen wezen dat de Here, wiens werken van eeuwigheid en bekend zijn, dit alles liet gebeuren, opzettelijk, met de bedoeling om die gemeente van Troas in zijn weg van wonderen ook nog op een hele bijzondere manier te vertroosten en een teken van zijn genadekracht op te richten, terwijl Paulus voorgoed weggaat. Maar hoe het ook zij, het is een ingrijpend gebeuren daar in die gemeente van Troas. De dood van deze Uitychus. En de uitkomst is, gode zij dank, een heerlijke. Want wat gebeurt er? Paulus is natuurlijk ook geschrokken. Paulus heeft zo op die manier ook gezien dat wat hij die gemeente wilde verkondigen op deze wijze helemaal dreigt te mislukken. Hij wilde ze zo graag nog van alles op het hart binden. Nog één keer het hen voorhouden. En nu is de verleiding groot dat ze in alles in één keer vergeten ook. Terwijl Paulus zich verwonderd afvraagt waarom dit nu allemaal gebeurt, voelt hij in zich dat de Here hem nu tot ander werk roept. Is geroepen om apostel te zijn, maar apostelen hoeven niet altijd met de mond te preken. Het kan ook wezen, en zo was dat in die apostolische tijd, dat de Here deze knechten gebruikt om soms ook op een andere manier het woord te verkondigen en dienstbaar te zijn aan de komst van Gods koninkrijk. Paulus voelt zich innerlijk gedrongen om te handelen. Hij snelt ook naar beneden. En hij ziet daar die mensen om dat dode lichaam van Uitiges heen staan. Hij baant zich een weg, hij duwt ze opzij. En dan omhelst hij dat kind, die jongen. Hij doet net als Elia in der tijd met die zoon van de weduwe in Zarfat. En net als Elisa in der tijd met die zoon van die vrouw in Sunem. Kinderen die allebei dood op bed lagen. Elia gaat over dat kind heen liggen. Elisa gaat over dat andere kind heen liggen. Ze strekken zich, deze profeten uit het oude verbond, ze strekken zich over de doden heen uit. Om met hun lichaam, als het ware, dat andere, dat dode lichaam te bedekken. Zo doet Paulus. We lezen in het 10e vers dat Paulus afgekomen zijnde op hem viel en hem omving. En dan in het geloof dat God machtig is om de doden op te wekken, zegt hij tegen de omstanders, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En nu moeten wij niet dat zo verstaan zoals sommigen het hebben gemeend te moeten uitleggen, dat Paulus toen hij op dat kind lag voelde dat zijn hart nog klopte en dat hij daarom kon zeggen, oh, hij lijkt alleen maar dood, hij is niet dood, hij leeft nog, zijn ziel, zijn leven is nog in hem. Nee, wij moeten het zo verstaan dat Paulus niet iets voelt van nog aanwezig leven, hij gaat uit van de dood. Maar dat Paulus weet in het geloof dat God hem uit de doden zal opwekken. Zijn ziel, zijn leven is nog in hem, nee, is weer in hem. Door de almachtige kracht van de levende paaskoning. En in die overtuiging gaat Paulus weer terug naar die zaal. En de mensen volgen hem. En de samenkomst wordt weer voortgezet. En als hij weder boven gegaan was en brood gebroken en gegeten had en lang tot de dageraad toe met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En intussen, of dat aan het eind gebeurd is of dat ze dat halverwege gedaan hebben, weet ik niet. Intussen hebben ze de knecht levend boven gebracht en waren ze bovenmate vertroost. Paulus heeft nog meer te zeggen. En nu zeker. Nu kan hij ook nog aanknopen bij dat wonder dat God verricht heeft. En kan hij met zichtbaar het bewijs in Uitiges voor ogen en voor de ogen van die gehele gemeente in Troas verkondigen de waarheid van het paasevangelie. Dat de Heere is opgestaan uit de doden en dat hij de levende is. En dat hij levend maakt wie hij wil. Doden zullen horen, ook in dat opzicht, de stem van de Zoon van God. Paulus is zo nog maar niet uitgesproken. En tot de dageraad toe, en niemand vond het te lang duren. Tot de dageraad toe heeft hij met hen gesproken. En toen kwam het moment van vertrek. Maar als hij weggaat, dan ligt de nadruk bij die gemeente in Troas niet op het verdriet. Daar zou het wellicht op gelegen hebben als er verder niets gebeurd was. Dan zouden ze wellicht wenend aan Paulus' hals gehangen hebben, zoals ze dat later ook in Efeze, in Mileten doen, waar die ouderlingen van Efeze afscheid nemen. En dan zouden ze geweend hebben en dat Paulus zich dan met geweld had moeten losrukken uit hun omarming om toch zijn weg te vervolgen. Maar daar is in Troas geen sprake van. Ze hebben daardoor dit gebeuren heen geleerd dat ze de dienaar ook nog wel missen konden. Want ze houden God over. En daarom eindigt de geschiedenis in Troas niet met tranen, maar ze waren bovenmate vertroost.
Dat is dan in het kort die geschiedenis van de dodenopwekking door Paulus van deze jonge Eutychus. Wat leren wij hieruit? Nou, in de eerste plaats, en dat ligt voor de hand, hier zit een les in, een waarschuwing in tegen slapen in de kerk. Dat ligt voor de hand, niet waar? Dat is ook niet het belangrijkste van deze geschiedenis, maar het is natuurlijk wel iets wat zeker iedereen op moet vallen. Een waarschuwing tegen slapen in de kerk. Ik zal er die Eutychus niet hard om vallen, het is een jongen geweest en het werd erg laat. En het was een bedompte atmosfeer. Dus je kunt er die Eutychus niet hard omvallen en zeggen, oh wat erg dat die jongen daar zat te slapen en nou zou die zijn zaligheid verslapen hebben. Er zijn mensen die slapen terwijl de kerkdienst veel korter duurt en die is het wel kwalijk te nemen. Er zijn mensen die slapen in de kerk terwijl ze nog maar amper uit bed zijn. En die is het wel kwalijk te nemen. Jongeren en ouderen. En die zouden wel eens bezig kunnen zijn met hun zaligheid te verslapen. Daar is ook geen verontschuldiging voor. Zou het wel? Gaat u dan toch wat vroeger naar bed op zaterdagavond, als u zondagsmorgens last hebt van slaap. En als u zondagsavonds in de kerkdienst last hebt van slaap en er bijna niet anders aan kunt doen dan aan toegeven, zorgt er dan voor dat u 's middags een klein beetje tot orde komt wat uw lichamelijke situatie betreft. Maar slaap toch niet als Gods woord verkondigd wordt. Gebeurt het dan zoveel onder ons? Ik zal niet zeggen dat het veel gebeurt, maar het gebeurt zo nu en dan wel. En als het al zo niet gebeurt, dan gebeurt het wel in die zin dat je geestelijk in slaap bent. Ik bedoel dat op twee manieren. Je kunt in de kerk zitten en je gedachten kunnen alle kanten uitgaan, maar wat het woord van God betreft ben je er niet bij. Dat raakt je ook niet, dat dringt ook niet tot je door en je hoort amper wat er gezegd wordt. Dat gebeurt ook, zeg eens eerlijk. Dat je in de kerk zit en dat je er met je gedachten niet bij bent. Waar je dan wel bent met je gedachten, nou, misschien kun je het zelf niet eens vertellen. Maar bij het woord en bij de roepstemmen en bij de waarschuwingen en bij de evangelieaanbiedingen was je niet bij. Dan is je kerkgang eigenlijk ook te vergeefs. Zo hoort het ook niet. En daarom laat ik dan dit zeggen. Je kunt natuurlijk niet altijd voorkomen dat je gedachten afgeleid worden. Je kunt niet voorkomen dat je slaperig wordt. Je kunt niet voorkomen dat er aanvallen zijn om je aandacht af te trekken. Maar wapent u zelf ertegen en doe dat vooral ook biddend. Vragend of de Heere uw ogen open wil houden en uw gedachten gevangen wil leggen onder de heerschappij van uw woord, zodat de prediking van het evangelie niet te vergeefs is, zodat dat woord vrucht mag dragen, zodat dat zaad in een goede aarde mag vallen. Van belang is, hoe ga je naar de kerk? Hoe ben je erop voorbereid? Maar er zijn ook mensen die, en dat bedoelde ik zo pas ook, op een geestelijke manier slapen. Die misschien best alles nog een keer horen ook, maar bij wie het toch geen effect heeft. Tot wie het nog nooit is doorgedrongen dat ze in het grootste gevaar verkeren wat hun ziel betreft op reis naar de eeuwigheid. Die onder de prediking van het woord gewoon dezelfde blijven en niet beseffen dat het pas goed is als een mens met God verzoend is. Ja, je kunt dat ook nog toestemmen. Je kunt dat ook nog mee erkennen. Ja, zeker, we moeten bekeerd worden en we moeten de Heere leren kennen. Maar wat doen we er nu voor om de Heere te zoeken? En wat voor inspanningen getroosten we ons om geborgen te worden? En wat voor werk doen we ervoor om te leren kennen de genade Gods in Christus? Ja, maar de Heere moet het toch doen? Zeker, de Heere moet het ook doen. Maar als we daarvan doordrongen zijn, dan zullen we toch tot de Heere de toevlucht nemen. Als we het dan zo goed weten dat God ons bekeren moet, kunnen we het dan nalaten om de Heere daar hartelijk en dringend om te smeken. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Of zijn we geestelijk in dat opzicht maar in slaap en slapen we de slaap van de gerusten en willen we ons niet laten wekken en laten oproepen. Maar de Heere doet het immers toch. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Zo lezen we immers in het woord van God. De Heere laat ons niet slapend voortgaan op weg naar het verderf. Maar net als dat die hoofdschipper aan boord van dat schip midden in de storm naar beneden ging. Naar die plek waar Jona lag te slapen. En tot hem zei en hem schudde wat hij kon om hem wakker te maken. Wat is u, gij had slapende? Roep tot uw God. Zo doet de Heere het bij tijden ook ons. En het is nodig ook. Opdat we wakker zouden worden, opdat we ontwaken zouden, opdat we beseffen zouden wat er met ons zondaren aan de hand is en wat er gebeuren moet, opdat we behouden zouden worden. Tweede les, die heeft te maken met wat er met die uitigus gebeurde. Hij werd uit de dood weer in het leven teruggebracht. En zodoende hebben wij in deze geschiedenis niet alleen een waarschuwing tegen slapen in de kerk, maar hebben we ook een bewijs dat de dood overwonnen is. Ja, in feite is dat natuurlijk in de opstanding van de Heer Jezus gebeurd. En al de dodenopwekkingen die voor zijn opstanding plaatsvonden, waren eigenlijk al vrucht uit het werk dat hij later zal gaan volbrengen. Maar hier zeker, dit is na de opstanding, na de paasmorgen. Als deze uitigus door God wordt opgewekt, en als de Heere daar de dienst van Paulus bij gebruikt en bij inschakelt, dan is dat een bewijs dat de dood overwonnen is. Niemand weet hier raad. Dat is zo als de dood komt, nietwaar? Dan sta je machteloos. Heel die gemeente, al zouden ze er allemaal omheen gestaan hebben, en al zouden ze hun ogen rood gehuild hebben bij het verlies van deze jongen, en al zouden ze nog zo geprobeerd hebben met medicijnen of met ik weet niet wat, dan zouden ze machteloos gestaan hebben. De dood is de laatste vijand. De laatste, maar wel de verschrikkelijkste. Die ons leven afsnijdt, die ons in het graf brengt. En die ons afsnijdt van de levenden. En toch is die dood een verslagen vijand. Toch heeft de Heer Jezus over hem getriomfeerd. Toch heeft hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Toch moet de dood zijn prooi loslaten. Zoals de dood Christus moest loslaten, zo moet de dood ook deze uitigus loslaten. En erkennen dat Jezus de Heere is. De levende koning. De paaskoning. En dat betekent tegelijkertijd dat wat de Heere hier nu zo eens een keer doet, straks volle werkelijkheid gaat worden. Nu is het nog maar één zo'n jongeman, zo'n knaap, ik weet niet hoe oud hij was. En de anderen sterven en blijven in de dood. Maar er komt een ogenblik, en daar heeft de apostel Paulus in zijn brieven ook ruim getuigenis van gegeven, dat alle doden zullen opgewekt worden. En dat wat Pasen te zien gaf in de opstanding van de Heer Jezus, een vervolg krijgt als alle graven opengaan. En als allen uit de dood zullen worden losgemaakt. Dat gaat ook gebeuren. En daar laat de opstanding, de opwekking van uitigus iets van zien als in een soort profetie, in een aankondiging. Wat nu gebeurd is, dat komt weer. Zijn ziel is weer in hem. En het stof dat door God bewaard is, wordt bijeengebracht. En hij vormt het weer tot een lichaam. De opstanding der doden. Opstanding des vleeses. Met dat verschil dat de een deel zal ontvangen aan de opstanding der rechtvaardigen. En de ander aan de opstanding der goddelozen. Dat de een zal opstaan in onverderfelijkheid. En dat de ander zal opstaan tot een eeuwig afgrijzen. Maar de dood zal ze allemaal loslaten. De dood moet het prijsgeven. En wat een vertroosting is dat daar geweest in Troas. Maar wat een vertroosting mag het ook zijn. Als wij in en op goede gronden hoop mogen hebben op die zalige opstanding. Dan zullen we hier sterven, zeker. En dat kan benauwd zijn. Alleen de gedachte aan de dood al kan benauwen en beangstigen. En als je het dan meemaakt dat een geliefde door de dood weggenomen wordt. Langs de weg van een ziekbed of plotseling de omstandigheden kunnen verschillen. Maar als je het merkt en ondervindt dat zo een wordt weggerukt van je kant en weggesneden als het ware uit je leven. Dan komen er bange vragen. Vragen waar de wereld geen antwoord op geeft. Vragen waar het ongeloof geen antwoord op heeft. Vragen waar het natuurlijk mensenhart geen antwoord op heeft. Dan alleen maar je moet erin berusten. Maar waar de Heere wel een antwoord op geeft. En als het dan zijn mag. Dat je weet uit de werking van Gods geest in je binnenste. Na de dood is het leven mij bereid. Dan kan de Heere ook de vrees voor de dood wegnemen. En uitermate vertroosten. Bij de wetenschap dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat hij wel de laatste vijand is, maar niet het laatste woord heeft. Want de laatste vijand wordt teniet gedaan. En het zal straks eeuwig zalig leven zijn. Voor allen die achter het bloed van die borg en zaligmaker hebben mogen schuilen. En als zij straks zullen opstaan uit hun graven met hun verheerlijk lichaam. En als hun ziel verenigd met dat lichaam zo ook weer de complete mens zal vormen. Dan zullen zij God aanschouwen en in de eeuwige vreugde binnengeleid worden. Ja, ik denk dat ze niet alleen maar vertroost zijn geweest in Troas met het feit dat deze Eutychus weer levend was. Maar vertroost met name ook omdat ze het evangelie van de wederopstanding des vleeses hebben ervaren als een kracht tot zaligheid. Het evangelie van de vertroostingen die God meegeeft over dood en graf heen. Het evangelie van de Heer Jezus die opgestaan is uit de doden en die het gezegd heeft en die het bewijzen zal. Ik leef en gij zult leven. En zo is er diezelfde vertroosting. Voor hen die hun hoop niet op de ongestadigheid van de wisselingen van dit leven stellen. Die hun hoop niet stellen op iets van henzelf, maar die hun hoop leren stellen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Die het voor hen voleindigen zal. En voleindigen, dat betekent hen ook de volkomen heerlijkheid zal schenken. Inderdaad, uitermate vertroost mogen diegenen zijn. Die in Christus hun zaligmaker, in Christus hun zondenvernieler, in Christus de overwinnaar van de dood mogen leren kennen. Uitermate vertroost, want hij zal ook in hun leven alle doodsmachten één keer ter neer werpen, zodat de lieflijkheid van het zalig hemelleven eenmaal door zijn hand hun zullen worden gegeven. Leeft u wel eens uit die vertroosting? Hebt u dat ook wel eens ondervonden, denkend aan uw eigen sterven? Of bij het sterfbed van een geliefde, dat daar vertroosting is in de wetenschap, de dood is overwonnen? Een derde les die we hier leren is dat we hier in deze geschiedenis ook een illustratie zien van de geestelijke levendmaking. Elke dodenopwekking is een wonder Gods. Maar het is niet alleen maar een wonder dat ons predikt dat de Heere machtig is om de dood te overwinnen. Het is ook een illustratie, het is ook een beeld, een voorbeeld waarin de Heere laat zien wat er nou ook op geestelijk terrein gebeuren moet en gebeuren kan. Wat zijn wij voor mensen? Hoe gezond we ook zijn, van nature zijn we wel dood in de misdaden en in de zonden. Zegt de schrift toch ook eerlijk, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, aan de dood vervallen. Ook al is de natuurlijke, de tijdelijke dood misschien nog jaren ver weg. Geestelijk zijn we aan de dood vervallen. In het graf der zonde liggen we. En dat is een werkelijkheid, dat is geen schijnwerkelijkheid, dat is een echte werkelijkheid. En dat is een echte werkelijkheid die God ons ook doet beleven als zijn geest in onze harten gaat werken. Als die geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Je hebt daar misschien niet direct erg in, maar het wordt wel beleefd dat we werkelijk onbekwaam zijn tot enig goed. En wat we ook zouden willen en wat we ook zouden proberen om onszelf te verbeteren en onszelf te herstellen en onszelf op te knappen. Het breekt ons toch een keer bij de handen af. En de Heere laat het je zien dat je het alleen maar erger kunt maken. Nee, er moet een wonder gebeuren. We moeten levend gemaakt worden. En dat is een Godswerk. Nu ga nou eerst eens uit van die werkelijkheid bij uzelf. Van natuur en bij uw kinderen van natuur. Zoals Paulus er bij Uitigus ook van uitging. Die jongen is dood. En dan verwacht je ook niets meer van hem. Dan kan Paulus niet tegen Uitigus gaan praten en gaan zeggen. Jongen, sta eens op en probeer eens. Ik zal je een handje helpen. Kom eens, leun eens op me. Nee, dat heeft geen nut. Paulus gaat uit van de dood. En als hij uitgaat van de dood, dan strekt hij zichzelf over dat kind uit om met zijn lichaam dat dode lichaam van Uitigus te bedekken. Dat is het tweede wat hij doet. Hij gaat uit van de bange, bittere, verschrikkelijke werkelijkheid dat daar een dood kind ligt. En dat hij daar niets aan doen kan. En terwijl hij weet dat hij er niets aan doen kan, maar dat God het allemaal doen moet, gaat hij er toch alles aan doen wat hij eraan doen kan. En dat is, hij gaat zichzelf eraan meedelen. Hij grijpt dat kind aan, hij valt op die jongen en hij omvangt hem. Om met zijn lichaam hem te bedekken. Om met zijn lichaamswarmte dat kind als het ware warm te maken en warm te houden. En dat is wat Paulus eraan doet. Doet hij dat zonder gebed? Ik kan me dat niet voorstellen. Deze man van wie de Heere zelf gezegd heeft, want zie hij bidt. Hij is op zoveel momenten in zijn leven kenbaar geworden als een bidder. Zijn brieven zijn er vol van. De verslagen van zijn reizen zijn er vol van dat hij een man des gebeds geweest is. En als hem op dit moment Elia en Elisa voor de geest gestaan hebben als mensen die in het Oude Testament mee hebben mogen dienen aan de levendmaking van gestorven kinderen. Dan weet Paulus dat dat die kinderen opgewekt zijn op het gebed. Ongetwijfeld heeft de apostel verzucht tot God, Heere, laat zijn ziel weer in hem terugkeren. Heeft hij geworsteld met de Heere aan de troon der genade. Toen hij over dat kind zich uitgestrekt had. En toen heeft hij de zekerheid, de innerlijke zekerheid gekregen dat God zijn gebed hoorde. En ik kon het daarom ook tot die omstanders zeggen, wees niet beroerd, zijn ziel is in hem. Zoals Elia straks kon zeggen tegen die vrouw in Zarfat, zie, uw zoon leeft. Een kind teruggekregen op het gebed door de wondermacht van de Heere. Wel, wat leert ons dat? Als dit een illustratie is van de geestelijke levendmaking, dan worden wij daar tegelijkertijd ook op gewezen wat de verplichting is die wij mensen tegenover geestelijke doden hebben. Zoals Paulus zich een maakte met deze jongen, zo zullen degenen die van God genade ontvangen hebben, die de warmte, mag ik het nou eens zo zeggen, van dat nieuwe leven in hun eigen bestaan ontvingen, zich als het ware moeten uitstrekken over de doden in hun omgeving. En met het gebed en met de verzuchting in hun ziel, Heere, breng ze tot leven. Dan kunnen we daar maar niet omstanders bij zijn die zeggen, ach, het is ook wat, ja, het is ook wat. Nee, dan zullen we daarin actief moeten betrokken zijn. Aan de troon der genade, de Heere, bidden, Heere, geef toch leven te midden van de dorre doodsbeenderen. Dan zullen we de Heere aanlopen als een waterstroom en tegelijkertijd met de warmte van dat geestelijke dat God ons uit genade toebedeelde, proberen een ander ook warm te maken, uit te lokken, uit te nodigen, om hem zo onder God tot nieuw leven te mogen brengen. Is dat ook niet een prachtige illustratie van wat nou christelijke en godzalige opvoeding is? Is dat nou eigenlijk niet een illustratie van hoe dat nou moet met mensen die hem doopbelofte gegeven hebben? Hier van breder te onderwijzen. En dat betekent dat je dan met je kinderen op een gegeven ogenblik ook eens moet gaan zitten om met ze te praten. En soms zijn er bijzondere gelegenheden waarbij je dat zeker niet na moet laten. Soms is het wel eens nodig om heel apart nog eens een keer een woord van waarschuwing of van vermaan te spreken. En nou zeg ik niet dat dat altijd even eenvoudig is. Maar de Heere kan soms ook ongedacht en onverwacht gelegenheden geven. Laat geen gelegenheid ongebruikt. Maar ga wel uit, ouders, van het feit dat uw kinderen, zoals het doopsformulier ons vanmorgen ook weer zei, van nature kinderen des toorns zijn. Ga wel uit van die werkelijkheid dat ze in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze opnieuw geboren worden. Ga wel uit van die werkelijkheid dat het kinderen van u zijn en dus ook kinderen van Adam, en dat u als onreine nooit in staat zult zijn om een reine voort te brengen. Het is uw eigen nageslacht. En de verdorvenheid uit uw eigen hart vindt u terug in de harten van uw kinderen. Houdt u daar rekening mee. Maar laat dat juist te meer een aansporing zijn om het ook voor die kinderen bij God te zoeken. En om het Godswerk, het Godswonder van de levendmaking van uw kinderen, van de Heere, af te bidden. En dan staat u daar niet als toeschouwers bij, als het goed is. Maar dan ligt u geestelijk gesproken over uw kinderen uitgestrekt. Dan bent u een worstelaar aan de genadetroon. Maar dan bent u ook gedurig met uw kinderen bezig. Om ze, mag ik het zo zeggen, warm te maken. Met de genade Gods als die uw eigen deel mag zijn. Om zo aan de troon der genade te worstelen en de Heere geen rust te geven. Voordat u het zien mag, ontdekken mag, zijn ziel is in hem. De Heere heeft gedacht aan zijn genade. En de Heere heeft ook naar mijn kinderen willen omzien. Ja, laat dat dan maar de hoofdzaak in uw leven zijn als het gaat om de christelijke en godzalige opvoeding. Laat dat maar de hoofdzaak zijn. We zijn soms zo druk met wat moeten we nou voor die kinderen eens kopen en wat voor speelgoed moeten ze hebben. Ze hebben al de wereld aan speelgoed in huis, maar er moet zo nodig nog wat bij. Wat voor kleren moeten ze. Ja, dat is allemaal wel van belang, daar gaat het in. Maar laat dit de hoofdzaak zijn, daar ligt dat kind. Dood. En als God niet ingrijpt, komt het zo om ook. Het kan in het rijk van God niet komen. En u kunt het niet levend maken, maar u kunt wel naar uw roeping de Heere aanlopen bij dagen en bij nachten of hij het levend wil maken. En strek u er dan over uit en wees zo bezig met het heil van uw kinderen. Dat kun je ook doen als ze al wat groter zijn. Dat is niet beperkt tot kleine kinderen. Dat mag ook nog gedaan worden als ze misschien geen eens gelegenheid meer geven om aan u om naar u te luisteren. Dat kan ook nog wezen als elke woord dat maar een beetje naar het woord van God ruikt. Bij voorbaat al afwijzen. En zeggen, hey, hou maar op, daar heb ik niks mee te maken en daar wil ik niet van horen. Kun je nog over dat kind geestelijk gesproken je uitstrekken. Om te bidden, Heere, doet u het wonder dan. En dan is er nog een laatste. En dat is dat Troas ondervond dat de vertroosting van het woord gebleven is. Dat valt best niet mee voor die mensen. Dat moet u maar eens verder oplezen in het 20e hoofdstuk van Handelingen. Daar gaat het dan niet over Troas, maar daar gaat het over Efeze. Maar wat een smart hebben ze daar gehad toen Paulus wegging. Het valt niet mee als Paulus, zeker als dat de man was die in je leven het middel mocht wezen. Als Paulus gaat vertrekken en als die zegt, we zullen elkaar wel niet meer zien. En als dat inderdaad nog alle waarschijnlijkheid heeft ook. Het valt niet mee als de man die onder God het middel mocht zijn om je ogen te openen zo afscheid neemt. Dat had best een huilpartij kunnen worden daar in Troas. Maar nee, God zorgt ervoor dat het anders is. Laat Paulus maar weggaan. Laat Paulus op Gods tijd ook maar weggenomen worden. Zit ook maar niet te veel aan een dienaar van het woord vast. Zit ook maar niet te veel aan het middel dat God gebruikt heeft vast. Want wat de Heer eens in Troas laat zien, dat is dat de krachten van zijn woord gebleven zijn. En dat hebben ze gezien en ze mochten vertroost zijn. Bovenmate vertroost. Ten slotte moeten we ook van elk mens en van elk middel en van alle instrumenten ook nog een keer afgebracht worden. Om het woord over te houden. Het woord alleen. En op dat woord te vertrouwen. Nog sterker gezegd, ze moeten God overhouden daar in Troas. En de Heere neemt van de zijnen geen afscheid. Er kunnen wel eens tijden zijn dat de Heere zich verbergt, maar hij neemt geen afscheid. Hij laat zijn volk niet weer terugvallen. En omkomen tenslotte. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Een vader moet op een gegeven moment afscheid nemen. Een moeder moet op een gegeven ogenblik loslaten. Al hebben ze nog zoveel voor je betekend. Ze gaan heen en je blijft alleen achter. Een goede bekende, een vriend, iemand die een middel mocht wezen in Gods hand om je ogen te openen en om je onderwijs te geven. Ze vallen allemaal weg. Ze worden allemaal weggenomen, maar God blijft en zijn woord, en er zal geen titel en geen jota van dat woord ter aarde vallen, het blijft. Hebt u al band aan dat woord, gemeente? Hebt u in dat woord uw leven al teruggevonden? Zijn in dat woord uw gangen en treden al vastgemaakt? Hebt u in dat woord al de stem van de herder gehoord? Hebt u in dat woord al de zoetigheid van de vertroosting van Gods genade geproefd? Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Hebt u dat woord al in uw hart weggeborgen als een schat? Hebt u dat woord al leren koesteren aan uw ziel als het woord van de levende God? Daar ligt bovenmate veel vertroosting in. En dan kunnen we verder. Ook al lijden we verliezen. Ook al vallen er mensen weg. Ook al vallen mensen op een ander moment tegen. Ook al raken we in mensen teleurgesteld. Wees niet beroerd, zegt Paulus. Wees niet beroerd als de dood komt. Wees niet beroerd als er allerlei dingen anders gaan worden in uw leven. Want het ene wat echt waarde houdt. Het ene wat echt blijvend is. Het ene wat echt van belang is. Dat doet de Heere in het leven van de zijnen blijven. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Is dat zo? Uw geloofsovertuiging, uw geloofsvergezicht ook. Amen. We zingen Psalm 138, het tweede vers. Samen de Heere danken. Heere, we zeggen u er dank voor dat u ons in deze kerkdienst uw goddelijk woord nog hebt willen geven met het onderwijs, met de vermaningen, met de waarschuwingen, met de vertroostingen en alles wat daarin vervat ligt. Heilig het aan ons hart, Heere, en laat het niet te vergeefs gepreekt zijn, dit woord. Laat het vrucht mogen dragen, u de Heere welbehagelijk. En breng ons daar waar we zijn moeten, om eerlijk voor u te buigen. En om genade van u te begeren. En om uit de genade van de Heere Jezus te leren leven. Geef ons voor het eerst of bij vernieuwing, door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, te ervaren, Heere, dat uw woord een kracht is tot zaligheid. Vergeef ons onze zonden en alles wat in ons leven niet overeenstemt met uw heiligheid en met de heiligheid van uw huis. Ons slapen in de kerk, ons bezig zijn met zoveel andere dingen. De tijd, de kostbare genadetijd voorbij laten gaan en onze ziel verwaarlozen en uw roepstemmen niet achten. Wat een zonde, ook van nalatigheid ligt er op dat gebied. Maar Heere, er was meer in uw woord dan alleen die waarschuwing en die vermaning. Er was ook de vertroosting dat de dood overwonnen is. Er is ook de verplichting om als een Paulus over de dode zondaar heen ons te buigen. En u de Heere aan te roepen om levendmakende genade. En er is ook de vertroosting dat het woord blijft. Wat er ook verder verandert, dat gij blijft. En dat ge dezelfde blijft. Heere, doe ons eruit leven. En doe ons er naar handelen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 29, het zesde vers. Loof den Heer die wonderen werkt. 29, het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.